Een goede zondag voor middagluisteraars en alweer is er een week voorbij en alweer zijn we toe aan een nieuwe aflevering van Satelliet. Met daarin op het eerste gezicht twee afzonderlijke onderwerpen, maar ze kunnen toch wel een beetje met elkaar in verband staan. Maar daarover iets meer, we gaan eerst dus de spieren losgooien, veronderstel ik, als ik de goes van de plaat bekijk, met Fats Domino.
En dat was Fats Domino en daarmee zijn wij goed en wel van start gegaan. Wij hebben zoals altijd, luisteraars, een aantal berichten binnengekregen en die willen wij u niet ontgoden. Allereerst het volgende. Op donderdag 11 december, dat is dus volgende week donderdag, om 14 uur gaat er een informatienamiddag door voor invaliden. En ik lees even wat de mensen van ziekenzorg mij hier hebben toegestuurd. Het Sint-Anna-plan slaat ongenadig toe in de sociale sector. Zo ook bij de invaliden die in vele gevallen hun inkomen verminderd zagen. Maar, en nu komen de concrete problemen en vragen, hoe zit dat nu eigenlijk in elkaar? Op welke uitkering heb ik als invalide recht? Heb ik misschien recht op meer dan ik nu krijg? Op deze en nog andere vragen wil het ziekenfonds u een antwoord geven. Daarom organiseert ziekenzorg, dus dat deel uitmaakt eigenlijk van de CM, een informatienamiddag voor invaliden. En deze namiddag gaat door op donderdag 11 december om 14 uur en u moet daarvoor in de gilde zijn. Na een algemene uiteenzetting is er tijdens de koffiepauze kans tot persoonlijke vraagstelling. Iedereen is van harte welkom op dus die 11 december.
En dan in het tweede bericht, alhoewel wij, en we geven dat de grif toe, leek zijn op sportgebied. Toch het volgende bericht in verband met een opening van een supporterslokaal van Club Brugge. Dat de naam meekrijgt Ronnie Rosenthal. En die opening gaat door morgenavond, dus morgen maandag 8 december om 19 uur. En dat in aanwezigheid van drie spelers van Club Brugge. En dat zijn dan Philippe van der Wallen, Ronnie Rosenthal zelf en nog een zekere Dennis van Wijk. Alle supporters zijn daar van harte welkom. Er is gratis ingang en animatie voorzien. En ook voor iedereen staat er een drankje klaar. Het supporterslokaal Ronnie Rosenthal bevindt zich in café Salastraat, Urselweg, de Maldegemplein. Dat is voor morgenavond.
En dan zijn we hier terug met een bericht van ziekenzorg, maar dat is dan een zeer recent bericht. Ik heb het namelijk gisteren pas ontvangen. Het gaat over het kerstfeest en dat gaat door op donderdag 18 december. Een eucharistieviering wordt opgedragen door de proost van ziekenzorg en na de mis is er dan een gezellige koffietafel waarvoor een bijdrage van 50 frank wordt gevraagd. Elk brengt een pakje mee van ongeveer 100 frank. Zieken of gehandicapten en vrijwillige medewerkers van ziekenzorg zijn natuurlijk van harte welkom op deze gezellige namiddag, het kerstfeest op donderdag 18 december. En dat zal wellicht ook, dat staat er hier nu wel niet bij, maar in de gilde doorgaan.
Een beetje in dezelfde lijn en ook de traditie getrouw organiseert de SP van Maldegem een kerstfeest. Dat gaat ook dit jaar door in zaal Populierenhof, Moerhuizenstraat nummer 50. Op het programma onder andere een playbackshow, maar dan wel voor kinderen. En de belangstellenden daarvoor die worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met de bodes of met een van de bestuursleden. En er is ook voor alle deelnemers een prijs voorzien. Nu, wanneer gaat die playbackshow en dat kerstfeestje door? Wel op zondag 21 december vanaf 14 uur. Dit is in Populierenhof, Moerhuizenstraat nummer 50.
En dan nog een bericht van het Drempeltje. Nou, dat zijn dan ook vaste klanten hier in huis. Ik kreeg zo pas een telefoon van de voorzitter van die vereniging, Paul Hoemare, en die meldt dat de speelgoedactie een onverhoopt en zeer groot succes kent. En daarom is die actie nog wat uitgebreid. De Sinterklaastijd begint nu stilaan op zijn einde te komen. De goede man vertrekt weer naar warmere oorden, maar toch loopt die actie nog door. Dus mensen die nog bruikbaar speelgoed liggen hebben thuis op zolder of zo, en die daar geen blijven mee weten, die kunnen dat gerust binnenbrengen in de shop van het Drempeltje, Vakenkerkweg 42 bis te Maldegem. Ook ander materiaal, kledingstukken en gewoon gebruiksmateriaal dat nog bruikbaar is, kan daar terecht. Men zal u daar dankbaar om zijn. Wat gebeurt er met dat materiaal? Dat wordt opgeslagen in de shop en men kan dat dan ook gaan kopen, en dat is ook voor iedereen. Men kan dat kopen aan een 10-15% van de nieuwwaarde van die materialen. En ik moet zeggen, wij zijn daar deze zomer zelf al eens binnen geweest en hebben daar een en ander gekocht. Werkelijk prachtig materiaal is daar te verkrijgen. En met de opbrengst van dat, van die 10-15%, dat gaat dan nog eens naar een goed doel. Want daarmee bekostigt men of helpt men een nieuwe leefgroep financieren in het MP Italo Vendegem. Dat is een instelling voor geestelijk gehandicapte kinderen en volwassenen. Daar is een nieuwe leefgroep gestart en men bekostigt daar, of men helpt mee bekostigen, het educatief materiaal. Dus tweemaal een goed doel dienen eigenlijk. Mensen kunnen aan zeer goedkope prijzen ook eens een stuk speelgoed of een kledingstuk kopen. Mensen die het wat minder goed hebben. En de opbrengst gaat dan weer naar een goed doel. Dus een prachtig initiatief.
Zo zie je dat zelfs op deze 7e december de zak van Sint-Niklaas nog steeds niet leeg is. Nog een bericht over een voordracht over magnetische stralen en onze woningen. Een voordracht die door zal gaan op donderdag 11 december en niet op vrijdag 11 december zoals ze dus verkeerdelijk staat afgedrukt, maar wel om 20 uur. Of onze woning gezond is en aan welke aardstralen wij blootstaan, kunt u dus op deze avond vernemen. Voor meer gegevens, en dat dan voor de leden veronderstel ik, kunt u ook eens het artikel naslaan dat in het Groene Maldegem, het maandelijks tijdschrift van het Groencomité, staat vermeld. De plaats, wel, het gaat door in zaal Edelwijs, Nieuwstraat 25 te Maldegem, om 20 uur dus. De toegang is gratis voor leden en hun gezin. En niet-leden betalen €50 per persoon.
Dat was het, Jan, denk ik, onze berichten voor deze week. Vooraleer dan aan het onderwerp van de dag te beginnen, toch nog even onderuit met Engelbert Humperdinck en Winterwood of Love.
En dat was zowat een beetje een goede klant van de twee programmamakers van vandaag, Engelbert Humperdinck.
Maar ik ben erop gewezen dat ik in de aankondiging wel een kleine fout had gemaakt. Niet het Winterwood, maar wel Winterworld was dat. Dat even rechtgezet.
Dan moeten wij ook een beetje aansluitend op de berichtjes die wij elke week aan de luisteraars voorstellen. In naam dan van de verenigingen die, waarvan wij ze toegespeeld krijgen. Op welke manier kunt u namelijk, en dan richt ik mij ook vooral tot de mensen van verenigingen die dus iets inrichten in het Maldegemse, op welke manier kunt u gebruik maken van ons programma? Wel, dat is heel eenvoudig. U stuurt uw bericht liefst tijdig en daarmee bedoelen wij dan minstens een week op voorhand naar ofwel Patrick Vermeer, Westeindestraat 131 te Maldegem, ofwel naar Jan van der Werf, Stationstraat 27 eveneens te Maldegem. Dan zijn er ook onze private telefoonnummers. Voor Patrick is dat 71 14 99 en voor mijzelf 71 62 00. Alhoewel, en dat moet ik erbij zeggen, mijn nummer gestoord is tegenwoordig. We hopen dat daar in de loop van volgende week toch wel verbetering in komt. En dat wij ook dankbaarheid ervaren van verenigingen, dat doet altijd deugd. Dat wij een beetje erkentelijkheid krijgen. Zo ontvingen wij afgelopen week, of is het al twee weken geleden, een bedanking van ProMac, de WZP ProMac, die dus verbonden is aan de Tekenacademie van Maldegem. Maar we moeten er toch wel, en dit uiteraard tussen aanhalingstekens, op wijzen dat wij niet meer langs de Vakke Kerkweg wonen of resideren, maar dus al een heel tijdje op de markt Maldegem
plaats hebben genomen. En dan vooraleer wij dan met onze vriend en collega Paul Veerman, alias Poman, van gedachten gaan wisselen over de voorbije gemeenteraadszitting, wil ik toch even in de Argus sporen lopen. U weet, mensen die naar tv kijken, daar wordt dan altijd zo'n krantenknipsel eruit gehaald. En ik vond nu in het jongste nummer van Vrij Maldegem, dus van deze week, een artikel wel treffend en raak geschreven en opgemerkt van de hand van Guido Veerman. Dat gaat over de Maldegemse werklozen. En de titel luidt Maldegemse werklozen letterlijk en figuurlijk in de kou. En daar spreekt Guido Veerman over de lamentabele toestand waarin het gebouw, als men dat een gebouw kan noemen, de hangar, de garage, zich bevindt waar de werklozen iedere dag hun stempel moeten halen. Nu is het wel zo dat dat geen kwestie is van uren, maar toch gaat daar al vlug een kwartier over. Men kan dat niet altijd op de minuut uitrekenen wanneer men daar hoort te zijn. En inderdaad, er is daar een poort zonder echte poort, een opening. Die ruiten schijnen nu al kapot te zijn ook. En dat schijnt daar wel een tochtig gat te zijn. En nu zeker in deze koude tijden die aanbreken, zou daar misschien wel eens kunnen iets aan gedaan worden. Wie weet kan dat ook eens op de gemeenteraad gebracht worden in de lijsten van die buitengewone aankopen. Naast de zetels en de dactylostoelen en zo, misschien ook eens een paar nieuwe ruiten of zo. Ik wou even dat artikel aangaan, omdat ik het de nagel op de kop vond.
Goed, Paul Veerman, Poelman, jij bent ook bijna traditiegetrouw onze gast als we over gemeenteraden gaan praten. En dat gaan we doen vandaag. Op woensdag 26 november om 19:30 ging er een gemeenteraad door, van de maand november dus. En we halen daar ook weer deze keer de belangrijke punten uit, de topics van die raad.
Ja, één van die punten, dat was ongetwijfeld de aanpassingswerken van de Schouwburg. Er is daar niet zoveel over gezegd, maar één uitspraak van Schepen de Jager vond ik wel treffend. En die zei dat de aanpassingswerken gebeuren om de bibliotheek dus in orde te stellen. Op vraag van de heer Storm of dat dan een definitief onderkomen was voor de nieuwe bibliotheek, gaf de Schepen van Cultuur toe dat dat zeker niet definitief was. Het is voorlopig dat die werken uitgevoerd worden. Wat de juiste toekomst zal zijn en de definitieve bestemming, dat is nog niet geweten. En dat kadert dan een beetje in het punt van de vorige gemeenteraad van een punt van Piet Blomme. Die vroeg om nog even dus contact op te nemen met de verschillende mensen die betrokken zijn bij de bibliotheek en het ganse culturele veld. Nog eens is aan bod gekomen de voorwaarden voor verkavelingen. Dat schijnt in Maldegem blijkbaar een zere plek te zijn. Omdat mensen die verkavelen langs bestaande wegen, die hebben het voordeel dat zij dus kunnen genieten van de nutsvoorzieningen die er al liggen. Mensen die dus een eigen verkaveling aanleggen, die moeten dan alle nutsvoorzieningen zelf bekostigen. Tegen eind dit jaar of begin volgend jaar, zo vroeg de heer Ozaar aan het Schepencollege, om een keer duidelijk op punt te stellen welke juist alle voorwaarden zijn. En het Schepencollege die heeft beloofd van die zaak dus ook aan te pakken. Nog een punt van de heer Ozaar dat bij hoogdringendheid aangevoerd werd, dat was het verstrekken van warme maaltijden. Dat zou gaan vanaf 1 januari 87 al. Het zou de bedoeling zijn dat in de eerste plaats bejaarden daar gebruik kunnen van maken. Mensen die zelf niet meer in staat zijn om middags warme maaltijden te bereiden, dat die via tussenkomst van het OCMW aan een warme maaltijd geraken. Die vraag die komt er na een onderzoek van een BTK-project binnen het OCMW. Het is ook zo echter dat niet alleen bejaarden, volgens de Grozaarders, daar gebruik kunnen van maken. Het is een traiteur van Evergem die dat doet. En die verzekert al die diensten ook hier in gemeenten in het omliggende. En de prijs dat zou voor de soep is dat 20 frank, voor de hoofdschotel is dat 105 frank en er komt nog iets bij voor het dessert. Maar men kan dan wel soep en hoofdschotel of hoofdschotel en dessert nemen. Het OCMW zelf die treedt er in feite enkel op als controlesysteem in feite. Mm-hmm. Want zij moeten nagaan of inderdaad alle voorwaarden die bij het opmaken dus van de overeenkomst gemaakt zijn, vervuld worden. Dat wil zeggen dat de maaltijden moeten verstrekt worden tussen 11 uur en 12:30.
Mm-hmm. En ook iedere dag, wat wel belangrijk is, hè, met uitzondering van de woensdag. Maar men zou dan wel de dinsdag dus iets meer kunnen voorzien, zodanig dat men ook voor de woensdag dus iets te eten hebt.
En ook
krijgt.
Voor de verlofperiode, de vakantieperiodes dus, mm-hmm. is het zo dat de directeur zelf voor een vervanger moet zorgen, zodanig dat iedereen die normaal zijn eten aan hem afneemt, dat hij ook tijdens de vakantieperiode zeker is dat hij dus aan eten kan komen.
Mm-hmm. En met iedere dag is ook de zaterdag en de zondag inbegrepen natuurlijk.
Inderdaad.
Maar men kan dan wellicht ook een afspraak maken, bijvoorbeeld 2 keer in de week. vijf keer in de week.
Ja, het is dus niet verplichtend van iedere dag een maaltijd te nemen. Maar het is wel zo, ik vroeg me, dat is dan meer een technische kwestie, dat het inderdaad zal zijn dat men de maandag de menu krijgt, dat men inderdaad een keuze kan maken dan wanneer men een eten moet hebben.
Mensen die daarover meer informatie wensen of zich wensen te verbinden aan dat systeem, kunnen contact opnemen met het OCMW van Maldegem.
Want ik vermoed dat over dat punt nog een uitgebreid artikel zal komen in de verschillende kranten en ook in Vrij Maldegem, zodat de mensen weten waar ze terecht kunnen. Dan hadden we nog een paar punten die toegevoegd werden door de oppositie. En die waren ook niet onbelangrijk. We hebben het eerste van de heer Blomme, die het steunpunt opbouwwerk Meetjesland voorstelde aan de gemeenteraad en moest vaststellen dat het schepencollege zelf pas een paar dagen voordien informatie gekregen had over die werking. Dat scheen mij enigszins eigenaardig, want leden van Pluizer, die natuurlijk al ter ziel gegaan is ondertussen, die hebben een aantal vergaderingen meegemaakt met die werking, maar het heette toen nog enkel voor Eeklo. En had Pluizer blijven bestaan, hetgeen volgens mij nog mogelijk was, dan had de gemeente daar duidelijk al meer over geweten. Maar of Maldegem gemeentelijk gaat inspelen op die werking met werklozen, dat is nog niet zeker. De burgemeester heeft beloofd van alles met de schepencollege eens te bekijken. Ze vragen, de VZW die vraagt 1 frank per inwoner als startkapitaal, omdat die mensen dus toch moeten ergens een bron van inkomen hebben.
En wat zouden zij dan concreet gaan doen? Misschien dat toch ook nog even toelichten?
Well, het is zo dat zij, het is een soort begeleiding van mensen. En dat is wel belangrijk dus. Het is niet alleen zeggen, kijk, wij gaan nu enkele lessenreeksen inrichten en zo. Het is ook meer een begeleiding van, van mensen van volledige werklozen. Dit is niet onbelangrijk. Maar het voornaamste punt van de heer Blomme, dat was zijn branden op het gemeentelijk depot op het industriepark. Dat is al een oud zeer. Dat dateert, als ik me niet vergis, van vorig jaar heeft hij ook een punt aan de dagorde toegevoegd in verband met het verbranden van tuinafval op het gemeentelijk depot. Dat is verboden door het decreet van 2 juli 81, schrijft hij in zijn bijlage. De gemeente is door OVAM en door de provincie inderdaad daarvan in kennis gesteld dat het moet gedaan zijn met vuurtjes stoken op het gemeentelijk depot. Dat zij het groot tuinafval moeten brengen naar een depot wat die dus een vergunning gekregen heeft. De branden waarover de heer Blomme het had, moet ik nu wel zeggen, en dat heeft ook Schepen de Kuiper gezegd, die zijn niet aangestoken door de gemeente zelf. Dat is 2 keer een brand geweest waarbij zelfs brandweer en politie ingeschakeld is om dingen om de brand te blussen en een onderzoek in te stellen. Schepen de Kuiper die zei dat Maldegem geen vergunning heeft, maar dat hij via de telefoon bericht gekregen had van OVAM dat ze in de toekomst waarschijnlijk wel een vergunning zouden krijgen om dat tuinafval dan wel op het gemiddelde depot te verbranden. Hetgeen dan terug bij de heer Blomme eigenaardig valt, als ze eerst de gemeente erop wijzen dat ze niet mogen, en dat ze achteraf dan telefonisch toezeggen dat ze toch wel een vergunning gaan krijgen.
Ja.
Het laatste daarover is zeker niet gezegd, zeker is wel, en dat stipt ook de Schepen de Kuiper aan, dat het grote tuinafval, dat inderdaad een kostelijke aangelegenheid wordt, als de gemeente het zelf niet mag verbranden.
Het afvalprobleem blijft in elk geval, welke oplossing men er ook aan denkt te geven, een serieuze zaak, een serieus probleem. Hè.
Dan heb ik nog 1 punt, dat was van de heer Ston. Die stelt dus voor om bij de volgende begroting de aanvullende belasting op de personenbelasting terug te schroeven van 7% naar 6%.
Dat is een beetje een oud zeer ook van.
Dat is inderdaad een oud zeer. Maar ik denk dat de heer Storm de vorige gemeenteraad niet goed geluisterd heeft. Want toen heeft Schepen van Financiën, de heer Van Menen, ergens toch al een aantal zaken gezegd die bij ons het vermoeden sterker maken dat wij geen belastingverlaging krijgen. En die heeft die cijfers ook deze keer herhaald. Het is eigenaardig dat 2 mensen uit de gemeenteraad over hetzelfde punt met twee verschillende cijfers afkomen en alle twee gelijk hebben. Want meneer Storm die maakt zijn voorstel waar. En die zegt, kijk, concrete cijfers die gaan zijn 7 miljoen verminderen inkomen van het gemeentefonds. Er gaat een deel af van het, de bijzondere dotaties. De gemeente moet minder uitgeven aan personeelskosten. En die komt dan aan het bedrag, kijk, zegt hij, de gemeente die zal vermoedelijk een overschot hebben in 86 van 50 miljoen. De vorige jaren schommelde dat tussen de 15 en de 35 miljoen. Dus zegt hij, een opbrengst van 1%. Voor de gemeente, dat vertegenwoordigt ongeveer 8 miljoen, 8 miljoen half. Dus de gemeente Maldegem kan dat dragen. Dan zegt Schepen van Minnen, nee zegt hij, de zaken, de cijfers liggen anders. Wij moeten rekening houden met de cijfers die wij krijgen van het ministerie. En die zeggen dat er 10 miljoen minder inkomsten zal zijn van het gemeentefonds. Dat de dotaties, dat die 2 miljoen minder gaan zijn. Dat nu, in 86 de gemeente iets meer dan 2 miljoen minder inkomen heeft van de personenbelasting, omdat er dus minder mensen zijn die werken. En een opbrengst van 1% is dan daar inderdaad 8,5 miljoen. Dus zegt hij, als wij dat goed nagaan, dan krijgt de gemeente volgend jaar 23 miljoen minder. Als wij dus belastingsverlaging zouden doorvoeren. Natuurlijk zegt hij dat de meerderheid ervoor gewonnen is voor belastingsverlaging. Wie zou het niet zijn? Men kan moeilijk zeggen dat men er tegen is. Maar de burgemeester stelde toen voor, omdat de begroting nog niet in vaste vorm gegoten is, om de heer Storm uit te nodigen naar de financiële commissie. Die dus de begroting voorbereidt. Nu is het algemeen geweten dat de heer Storm en gans zijn fractie naar geen enkele commissievergadering wil gaan. Dat zij over de werking van die commissies hun twijfels hebben. Dus ik zie geen belastingsverlaging voor 1987.
Een beetje ieder zijn waarheid dus op de gemeenteraad van Maldegem.
Wij hadden wel nog overwogen om die beide heren van Menen en Storm uit te nodigen. Om daarover eens van gedachten te wisselen. Maar omdat de discussie denk ik zo technisch en zo moeilijk is, hebben we daar eigenlijk van afgezien.
Het is inderdaad, het zou een discussie worden die meer dan een uur in beslag neemt, omdat de heer Storm die vertrekt van de jaren van de fusie al, en die gaat stelselmatig aantonen, kijk, de gemeente heeft ieder jaar zoveel over, die zat er ook onder meer met zijn overboekingen, die zegt, kijk, er is 70 miljoen overgeboekt, en dat is dan gebeurd om werken te financieren en om leningen vervroegd af te betalen. Dat is dan een andere discussie, dan zegt de burgemeester op, ja, de oppositie die keurt de werken goed, maar als het over betalingen aankomt, dan zeggen ze, ja, maar dat kan niet. En het aflossen van de leningen, ja, dat is inderdaad een paar jaar terug voorgesteld, toen de rentevoet daalde, heeft men destijds in de gemeenteraad zelfs gesuggereerd om de leningen die de gemeente lopen had met hoge interesten, om die met eventueel geld dat in de gemeente voorhanden is, om die leningen af te lossen en eventueel nieuwe leningen aan te gaan tegen nog goedkopere interesse dan, hetgeen dan financieel voordelig is. Maar zeg, voor politiekers is dat natuurlijk altijd een kluifje om aan te knagen.
Ja, je zei daarop al dat het soms moeilijk te verstaan is, hè? Maar ik denk zelfs voor iemand die goed luistert, valt het nog moeilijk te verstaan, want en zelfs mochten de andere gemeenteraadsleden niet over koetjes en kalfjes babbelen ondertussen, zou het nog moeilijk te verstaan blijven. Want het is een moeilijke materie die zelfs moeilijk vatbaar is voor iemand die er toch denkt iets van af te weten. Dan moet ik toch ook een positieve noot laten horen. Het is mij, ik weet niet of het u opgevallen is, Paul, opgevallen dus dat wij nogal goed bedeeld waren dit keer met de nodige documentatie. Ik weet nu niets, en daar spreek ik voor mij persoonlijk, of dat iets te maken kan hebben met een schrijven dat ik gericht heb aan het Schepencollege in verband met de toch wel stiefmoederlijke behandeling van de persmensen.
Het is inderdaad zo dat wij deze keer veel informatie gekregen hebben, die zelfs niet altijd bruikbaar is, maar dat moeten we erbij nemen. Maar het is zo dat inderdaad voor ons het werk dan een stuk gemakkelijker wordt. En zeker als het cijfermateriaal is, dat er geen verwarring meer bestaat tussen hetgeen zij gezegd hebben en hetgeen op papier staat. Want nu krijgen we wel eens de opmerking dat dat cijfer verkeerd geciteerd is, of dat wij dat verkeerd aangekondigd hebben, maar dan vergeten de heren raadsleden, en ook de dames, dat als zij niet zelf aan het woord zijn voor gans de vergadering, dat ze ook graag al een keer bij hun gebuur praatjes slaan, en dat ze dan een zeer storend werken op, om te beginnen, de mensen die moeten verslag maken, en ook op het publiek dat in de zaal zit. Mm-hmm. En het is de vorige keer opnieuw voorgekomen dat inderdaad één raadslid aan het woord was, en dat ik kan, zoals ik me niet vrees, we hebben ze zitten tellen bij ons aan de tafel, dat er vier mensen zaten te luisteren, en dat de rest, ja, die zaten over van alles en nog wat bezig. Yes.
Tamelijk succes dus in feite.
Inderdaad, maar
goed, en ook over die, om nog eens Guido Veerman te citeren, ook over de akoestiek van de raadzaal valt wel iets te zeggen.
Dat klopt eigenlijk wel, dat die niet tenderend is.
Dat is inderdaad niet gelukkig.
Goed, er was ook nog een serieuze babbel over, ik moet even kijken, want ik raak er niet aan uit, over de gesubsidieerde contractuelen. Maar ik stel voor dat we dat doen na de volgende muziek, omdat we daar graag ook iemand anders zouden bij betrekken. Dat was nog zo'n goede klant van de zondag voormiddag en ook van andere programma's van de beide heren die dit programma presenteren en samenstellen. Dat was dus Willem Vermanderen. We zeiden het al eventjes voor die goede plaat van Willem Vermanderen, die ook een beetje in de context van dit programma past, dat we gingen praten over gesubsidieerde contractuelen in verband met de gemeenteraadszitting van afgelopen woensdag, laatste woensdag van november, maar ook in verband met het geheel van die problematiek of van dat nieuwe systeem. En wie konden wij daarvoor beter in de studio uitnodigen dan volksvertegenwoordiger Johan de Roo. Meneer de Roo, welkom in onze studio. Je bent hier niet voor het eerst en hopelijk ook niet voor het laatst.
Dank u.
Misschien een eerste vraag. Het is een moeilijke naam. Is het stelsel even moeilijk?
Wanneer? Ik denk dat het nieuwe stelsel, dus dat vanaf 1 januari aanstaande in voege zal treden, namelijk van gesubsidieerde contractuele werknemers in dienst van de gemeente en het OCMW, heel wat eenvoudiger zal zijn. Natuurlijk, nu zitten we nog in de overgangsperiode, maar eenmaal het stelsel volledig rond is en gestart, zal het heel wat eenvoudiger worden voor de betrokken werknemers, die in een heel wat duidelijker situatie in dienst zullen komen van de gemeente en het OCMW. Ik kan misschien even situeren hoe het probleem in elkaar zit. Nu is het zo dat een gemeentebestuur en een OCMW beroep kan doen op verschillende vormen van tewerkstelling. Men heeft enerzijds het statutair personeel, dus de vastbenoemde personeelsleden, de tijdelijke personeelsleden die aangeworven worden, eventueel in afwachting van een vaste benoeming. Maar men heeft daarnaast wat men heeft genoemd de opslorpingsprogramma's, de tewerkstellingsprogramma's van de overheid. En daar had men tot nog toe drie stelsels, namelijk de tewerkgestelde werklozen, een stelsel dat reeds bestaat van in de 60er jaren en dat gedeeltelijk werd gefinancierd door de gemeente, maar grotendeels door de staat. Bijvoorbeeld in onze gemeente was dat in het afgelopen jaar 70% ten laste van de staat en 30% ten laste van de gemeente. Het is wel vanaf 1 oktober anders geworden, 40% ten laste van de gemeente en 60% ten laste van de staat. Dus tewerkgestelde werklozen enerzijds, anderzijds vanaf 1977 het stelsel van het bijzonder tijdelijk kader, wat dus altijd tijdelijk is. Het eerste jaar was 100% ten laste van de staat en het tweede jaar 75% ten laste van de staat. En daarnaast dan vanaf 1982 nog een nieuw stelsel, namelijk het derde arbeidscircuit, dat wel van onbepaalde duur was. En dat was ook volledig ten laste van de staat. De grote wijziging nu, de overstap naar gesubsidieerde contractuelen, dat betekent dat men van die drie laatste stelsels, tewerkgestelde werklozen, bijzonder tijdelijk kader en derde arbeidscircuit, dat men daar komaf mee maakt. En dat men overgaat naar één enkel statuut en één enkel stelsel, namelijk gesubsidieerde contractuele werknemers, dus dat wil zeggen mensen die in dienst komen van de gemeente of het OCMW met een contract van bepaalde duur of onbepaalde duur, maar de werkgever is de gemeente of het OCMW en de staat geeft alleen per werknemer op jaarbasis en omgerekend in voltijdse jobs een premie. En daarom noemt men het gesubsidieerde contractuele werknemers.
Zullen de gekende stelsels BTK en DAC dan volledig worden afgeschaft of blijven die nog behouden?
De stelsels van BTK en DAC worden afgeschaft voor de gemeente en voor de OCMW's, maar niet voor de VZW's en de feitelijke verenigingen, dus privéorganismen, VZW's, feitelijke verenigingen, die ook kunnen beroep doen onder bepaalde voorwaarden op BTK of DAC tewerkstelling. Maar het wordt in elk geval uitgesloten nog BTK-projecten, DAC-projecten in te dienen en goedgekeurd te krijgen via de gemeente of het OCMW.
En bijvoorbeeld een toch groot werkterrein waar velen terecht kunnen, het onderwijs. Blijft dat BTK of wordt dat ook gesubsidieerde contractueel?
Nee, dat worden niet gesubsidieerde contractueel. Dat is voorlopig beperkt tot de gemeenten, de OCMW's, de intercommunale verenigingen en de VZW's die daarvan afhangen.
Dus de oude stelsels die blijven in ministeries bijvoorbeeld bestaan dan?
Voorlopig in ministeries blijft dat ook bestaan, maar het ligt voor de hand dat als het experiment met de gesubsidieerde contractuelen geslaagd zou kunnen genoemd worden in de loop van volgend jaar bijvoorbeeld, dat men zeker zal overwegen om voor de provincies, voor de ministeries, voor parastatale instellingen dat stelsel ook te veralgemenen.
Nu, als we eens dat nieuwe stelsel vergelijken met die oude stelsels, dan komen de werknemers in spe daar toch wel stukken beter uit.
Dat is een uitzonderlijk grote verbetering. Bijvoorbeeld als wij vergelijken met de tewerkgestelde werklozen nu. Dat waren in feite werklozen die aangeworven werden door de gemeente of het OCMW met goedkeuring van de RVA. Maar in feite bleven dat werklozen met alle consequenties van dien. Zij hadden geen arbeidsovereenkomst, geen arbeidscontract. Ze bleven werkloos. Dus ook de periode dat ze gewerkt hebben in dienst van de gemeente als tewerkgestelde werklozen is in feite een periode van werkloosheid gebleven. Ik denk aan de werkloosheidsreglementering. Ook voor de pensioenreglementering was het zo dat men aan een fictief loon verder werd bezoldigd en dat ook aangerekend wordt voor de berekening van het pensioen later. Maar nu, dat zijn fundamentele zaken die verbeterd zullen worden. De betrokken gesubsidieerde contractuelen die vanaf 1 januari 1987 in dienst komen van de gemeente of het OCMW, zullen een contract van onbepaalde duur of van bepaalde duur aangeboden krijgen, met alle consequenties van dien, met alle voordelen van dien, in feite te vergelijken met een contract tussen werkgever en werknemer uit de privésector. Dat wil dus zeggen dat het volledige RSZ-stelsel, het stelsel van sociale zekerheid, pensioenvoordelen, voordelen van werkloosheidsreglementering, ziekteverzekering, arbeidsongevallen, zoals in de privésector van toepassing zal zijn op de betrokken werknemers, met dien verstande dat voor de jaarlijkse vakantie en de eindejaarspremie en de eigenlijke bezoldiging men het stelsel van het rijkspersoneel zal toepassen.
U zegt van onbeperkte of onbepaalde duur. Hoe wordt dat dan vastgesteld van jaar tot jaar of loopt dat zonder?
Het is zo dus dat men een keuze heeft als openbaar bestuur om mensen te engageren, aan te werven met een contract van bepaalde duur. Veronderstel nu dat men een bepaald werk heeft dat van tijdelijke aard is en waarvan men zegt, we hebben daar 5 mensen voor nodig en ze gaan een jaar werk hebben, dan krijgen ze uiteraard een contract
van een jaar,
van een jaar bepaalde duur en het contract eindigt op het einde van die termijn. Maar de grote meerderheid van de werknemers zal kunnen aangeworven worden met een contract van onbepaalde duur en daarvoor baseert men zich op de wet op de arbeidsovereenkomst van 1978, dus dat is het stelsel van de privésector. Men wordt aangeworven voor een onbepaalde termijn, Maar zowel de werkgever, de gemeente of het OCMW, als de werknemer kan een einde maken aan die overeenkomst, mits het respecteren van de wettelijke opzegtermijn, die dan verschillend is voor arbeiders en voor bedienden.
Nu, een nadeel wellicht aan de oude stelsels en ook aan dat nieuwe is dat het sowieso onbepaald maar tijdelijk blijft. En je zou je dan de vraag kunnen stellen als dergelijke werknemers in dat stelsel voor jaren aan een stuk te werk gesteld worden, is er dan ook geen plaats voor een vast iemand?
Ja, dat is juist, maar de vergelijking gaat niet volledig op. De vergelijking gesubsidieerde contractuelen maakt men in feite best met de privésector. Ook in de privésector is niemand in vast dienstverband aangeworven. De werkgever neemt iemand aan, werkt ermee, is er tevreden over, is er eventueel niet tevreden over met alle consequenties van dien. En dat wordt in feite nu ook ingevoerd in de openbare besturen, omdat iedereen massaal, zoals nu het geval is, in dienst houden en er statutairen van maken, vastbenoemde personeelsleden, waarvan de financiering volledig ten laste is van het openbaar bestuur, is niet financierbaar met de huidige financiële middelen waarover een gemeente en een OCMW beschikt. Het grote voordeel van het nieuwe stelsel is dat men enerzijds een subsidie krijgt van de staat, die verschillend is naar gelang men bepaalde voorwaarden al of niet vervult, maar laat ons zeggen, in principe een premie van 400.000 frank op jaarbasis en per voltijdse werknemer. Maar het is ook zo dat de patronale lasten die men aan de Rijkssociale Zekerheid moet betalen, dat die niet moeten betaald worden door het OCMW en door de gemeente. Dat wordt ook volledig ten laste genomen door de staat, de overheid. En dat is dus al een eerste, zeer belangrijke vorm van overheidstussenkomst in het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen. Indien men iedereen statutair zou maken, zijn dat natuurlijk financiële lasten die zoveel zwaarder zouden drukken op de gemeente of het OCMW.
Het nieuwe stelsel zal toch kostelijker uitvallen voor de gemeente, als je alles bij elkaar neemt.
Wel, het zal globaal gezien voor heel het land, als men alle gemeenten en OCMW's samenneemt, inderdaad kostelijker uitvallen voor de totaliteit van de gemeenten en de OCMW's. Wat niet wil zeggen dat er geen uitzonderingen kunnen zijn. Dat hangt een beetje af van de situatie, van het tewerkstellingsniveau, het aantal aanwervingen dat men had gedaan in het verleden. En ik denk dat het al bij elkaar voor onze gemeente nog zal meevallen.
U sprak van een subsidie van 400.000 frank, maar dat is niet de enige, als ik me niet vergis. Er zijn twee bedragen genoemd, dus zeg, nu heeft hij ze afgenoemd in de vorige gemeenteraad. 400.000, als ik me niet vergis, 230. Het verschil daarin zit hem, als ik me niet vergis, in de gemeenten die al dan niet voldoen aan de voorwaarden voor subsidiering. Kunt u daar iets meer over zeggen?
Het is zo dus dat inderdaad in het bijzondere machtenbesluit, want dat is dus geregeld met de bijzondere machtenwet, voorzien werd dat een premie van 230.000 frank wordt toegekend per werknemer op jaarbasis, maar men kan ook genieten van een hogere premie, namelijk van 400.000 frank als gemeente of als OCMW, indien men 5 voorwaarden vervult. Die 5 voorwaarden zijn kort samengevat de volgende. Men moet het wettelijk voorziene aantal stagiairs in dienst hebben. Dat zal waarschijnlijk geen probleem zijn voor onze gemeente, hoop ik in elk geval. Ten tweede, het globale tewerkstellingsvolume moet men handhaven van het aantal mensen dat in dienst was tijdens de periode van 1 april 85 tot 31 maart 86. Ten derde, men moet ook het aantal vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden, dus het aantal statutaire en tijdelijke, dat men in dienst had op 30 juni 85, handhaven. En bovendien moet men kunnen bewijzen dat minstens 50% van het aantal personeelsleden, vaste en niet vaste, 50% daarvan, volledig ten laste valt van het openbaar bestuur. Daar zat men, voor wat onze gemeente betreft, met een probleem, maar door de samenvoeging van OCMW en gemeente is dat ook een voorwaarde waaraan kan worden voldaan. En tenslotte moet men ook op 1 januari 87 minstens evenveel langdurig werklozen in dienst nemen, hebben en ook houden als men in dienst gaat op 30 juni 1985. Met langdurig werklozen wordt dus bedoeld mensen die minstens 2 jaar werkloos zijn.
Ja, Paul.
Indien dus die 5 voorwaarden worden voldaan, krijgt men een premie van 400.000 frank.
Ja, u sprak dat het voor de gemeente Maldegem geen probleem zal geven. Er was slechts 1 punt waarin Maldegem in de problemen kwam. Dat is in de gemeenteraad van oktober aangeraakt. Daar heeft u toen zelfs de voorwaarden geciteerd. En ook erop gewezen dat gemeentelijk Maldegem dan aan die voorwaarden om de hoogste premie te krijgen niet voldeed. Dat het OCMW, dat verzekerde de voorzitter van het OCMW, de heer Ozaar, dat die er wel aan voldeden. En nu op de laatste gemeenteraad is men met een voorstel naar buiten gekomen. Een samenwerking tussen OCMW en gemeente. Hetgeen ergens logisch is. Dit slot gaat tenslotte voor dezelfde tewerkstelling. Maar het probleem zat hem daar en daar heeft men dan inderdaad een kunstgreep uitgehaald, want het is nog nooit gebeurd dat men 6 plaatsen openstelt en dat die dezelfde gemeenteraad nog, dat die dus zal ingenomen worden. Want het is zo uit de tabel die we gekregen hebben op de gemeenteraad, een van de informatie die ze ons doorgespeeld hebben, bleek dat de tewerkstelling, totale tewerkstelling, 127 bedraagt, de huidige tewerkstelling. En voor die 50% kwam aan de gemeente en het OCMW samen slechts aan 117. Dus daar zat inderdaad iets te weinig in. Wat is er gebeurd? Men heeft gezegd, goed, we gaan een aantal mensen van die één uit die stelsels, het zij die als eerste zij tewerkgestelde werklozen, die gaan wij overhevelen naar het tijdelijke die we aanstellen. In gemeentelijk verband. Wat is er toen gebeurd? Men heeft die plaatsen open verklaard. En tijdens de geheime zitting heeft men dan die 6 plaatsen reeds aan laten innemen. Dat waren 4 klerken en 2 halfgeschoolden. En over de manier waarop dat gegaan is, daar hebben heel wat raadsleden zelfs hun vragen over.
Goed, dan stelt zich ook de volgende vraag, meneer De Roo. Voor wie is dat nieuwe stelsel nu bestemd? En je zou dan in eerste instantie gaan denken dat het uiteraard voor die mensen is die in de vroegere systemen waren opgenomen.
Wel, in dat verband kan men inderdaad spreken van een aantal misverstanden. Wie kan er in het nieuwe stelsel van gesubsidieerde contractuele werknemer vanaf 1 januari 87 in dienst komen? Men moet in hoofde van de werknemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Wie kan daarvoor in aanmerking komen? Dat zijn de huidige tewerkgestelde werklozen, de huidige DAC'ers, BTK'ers. Maar dat zijn niet noodzakelijk de mensen die in dienst zijn van de gemeente of het OCMW. Iemand in een ander BTK-project kan ook in aanmerking komen voor aanwerving op die manier door de gemeente. Men voldoet ook aan de voorwaarden als men werkloze is, sedert tenminste 6 maanden werkloos en zelfs geen uitkeringen geniet, omdat men vrijwillig afstand deed van werkloosheidsuitkeringen. Zo heeft men ook mensen die zeggen, ik wens ingeschreven te zijn als werkzoekende. En als men tenminste 6 maanden werkzoekende ingeschreven is, maar vrijwillig afstand deed van uitkeringen, zo heb je een aantal mensen. En dan een derde conditie waaraan men eventueel kan voldoen om aangeworven te worden, is namelijk dat men ook, hetzij uitkeringsgerechtigd, volledig werkloos is sedert tenminste 6 maanden, of in de loop van het jaar dat de indienstneming vooraf gaat, tenminste 6 maanden uitkeringsgerechtigd volledig werkloos was, dus in de loop van het laatste jaar. Als men dus aan een van die voorwaarden voldoet, kan men in aanmerking komen. Wat zal er nu gebeuren? Men zal op vrij korte termijn, en misschien kan dit reeds gebeuren in de loop van volgende week, zal het gemeentebestuur en het OCMW, ook van onze gemeente, een bericht krijgen, een brief krijgen van de minister van Tewerkstelling en Arbeid, waarbij de minister zegt, gij moogt in een eerste ronde, in eerste instantie, zoveel gesubsidieerde contractuele werknemers aanwerven vanaf 1 januari 87. En ik garandeer u dat je voor zoveel mensen een premie zult krijgen van respectievelijk 230.000 of 400.000 frank. Ik hoop dat het voor onze gemeente en voor ons OCMW 400.000 frank zal zijn. En dan is het aan het Schepencollege en uiteindelijk ook aan de gemeenteraad om te bepalen wie vanaf 1 januari 87 in dienst komt.
Het is dus niet zo dat alle mensen, BTK'ers, DAC'ers, de werkgestelde werklozen, die momenteel aan het werk zijn bij de gemeente of het OCMW, dat die allemaal per 1 januari automatisch van statuut zullen gewijzigd worden en blijven?
Dat is dus niet automatisch zo. Ik heb reeds gewezen op de consequenties van de wet op de arbeidsovereenkomst. Het is de gemeente, het is het OCMW, dat autonoom zelf bepaalt, binnen bepaalde condities, wie zij aanwerft, wie in dienst komt op die manier. Het ministerie zal zich alleen uitspreken over het aantal. Daarvoor zijn bepaalde cijfers meegedeeld aan het ministerie. Het ministerie zal zeggen, zoveel mensen moogt ge engageren, moogt ge aanwerven, maar uiteindelijk wie er in dienst blijft of in dienst komt, dat ligt aan het betrokken bestuur.
Dus is de kans groot dat per 1 januari in Maldegem een aantal mensen die momenteel dus in een van de vroegere stelsels te werk gesteld was, dat die mensen dus niet meer aan de slag kunnen aan de gemeente. Wat staat die mensen dan te wachten?
Wel, wij moeten dus nog afwachten wat het cijfer zal zijn dat het ministerie uiteindelijk zal toekennen aan de gemeente. Maar het is inderdaad zo dat men er moet rekening mee houden dat niet iedereen die nu in dienst is, ook in dienst zal blijven vanaf 1 januari 87. Maar ik heb wel gezegd, er zullen twee rondes georganiseerd worden. In een eerste ronde zal men zoveel mensen mogen aanwerven, wat niet wil zeggen dat men een bijkomende aanvraag kan doen, rekening houdt met de financiële mogelijkheden van de gemeente, om in tweede instantie later op het jaar nog bijkomende mensen aan te werven. Maar daarvoor zal men opnieuw de goedkeuring moeten krijgen van de gemeente. En indien er dus mensen moeten afvloeien, om concreet op de vraag in te gaan, meen ik dat men in elk geval die operatie zeer behoedzaam moet uitvoeren, namelijk met kennis van zaken omtrent de gevolgen voor de betrokkenen op basis van kennis van de werkloosheidsreglementering. Want het is zo dat in de werkloosheidsreglementering men een onderscheid maakt naar gelang het gaat over gezinshoofden, alleenstaanden of samenwonenden. En de vergoeding kan ook verschillend zijn naar gelang die situatie, en daar moet men in elk geval rekening mee houden.
Oké, Geen, ik denk dat wij het voor vandaag hier zullen moeten bijlaten. Het is 11:55 geworden. We gaan afscheid nemen. We bedanken onze technicus Andy Hoogland voor de techniek van vandaag. We bedanken ook volksvertegenwoordiger Johan de Roo. We bedanken Poman en later misschien nog meer daarover als nieuwe dingen daarover te vermelden vallen.
Oké, wij maken meteen ook de afspraak voor volgende week. Dan hebben wij twee verenigingen van Maldegem in ons midden. Dat zullen zijn UNICEF en de Bond van Grote en Jonge Gezinnen.
En dan had ik er op de valreep graag ook nog iets aan toegevoegd. Ik kreeg deze week de opmerking, en dat ging dan over het afhalen van vuilniszakken. Wij wisten dat niet, zeiden mensen mij, als je geen Vrij Maldegem hebt. En het staat dan ook niet in uw dagblad, als je dat dan al hebt, dan weten wij dat niet. En ook op Saturnus wordt dat dan niet gezegd. Hoe komt dat? Dan heb ik jammer genoeg moeten antwoorden.
Wij hebben eveneens geen vrijmeldingen.
Wij krijgen dat niet doorgespeeld van de gemeente. Ook niet na herhaaldelijk aandringen. En ik denk dat dat toch wel berichten zijn die eigenlijk voor het grote publiek toch zeer nuttig en interessant zouden kunnen zijn, als men dat zou kunnen doorspelen. Dus ons treft in ieder geval in dat verband geen schuld. Dat toch even gezegd zijnde. Goed, hoog tijd voor de verzoeken en Wim van Praag straks, hoop ik.